Broeders en zusters, goedemiddag allemaal. Ik ben net terug van een conferentie in België. En daar heb je te maken met vaak hele kleine aantallen. Wat is het dan een zegen dat wij zo in alle vrijheid met zoveel bij elkaar mogen zijn. En het is ook wel eens goed om te beseffen. Soms kan je snel dingen gewoon vinden. Maar het is een geweldig voorrecht dat dat mogelijk is. Een samenkomst met een heel bijzonder thema. Geen woorden, maar daden. Nou, er zijn er onder ons die dat niet direct koppelen aan Jacobus 1, maar aan de club van rood en wit. Maar die kennen jullie niet natuurlijk. Maar daar gaan we het vanmiddag niet over hebben. Jacobus had het er al over, ver voordat die club werd opgericht. Geen woorden, maar daden. En daarom wil ik jullie vanmiddag meenemen naar Jacobus hoofdstuk 1. En daarvan een aantal versen gaan lezen. In de mededelingen stond vanaf vers 19 tot 27. Maar ik wil vers 18 er even bij nemen. Ik heb dat, als je vorige keer hebt opgelet, dat 18e vers wat laten liggen. Maar dat is eigenlijk de brug naar de volgende versen, naar de laatste versen van Jacobus hoofdstuk 1. Dus we lezen vanaf vers 18 tot en met vers 27. Daar staat het volgende. Overeenkomstig zijn wil, dat is Gods wil, heeft Hij ons gebaard door het woord van de waarheid, opdat wij in zeker opzicht eerstelingen van zijn schepselen zouden zijn. En van daaruit gaat Jacobus verder. Zo dan, mijn geliefde broeders, en daar zijn de zusters bij inbegrepen, ieder mens moet haastig zijn om te horen, maar traag om te spreken. En traag tot toren. De toren van een man brengt immers geen gerechtigheid voor God teweeg. Leg daarom af alle vuilheid en elke uitwas van slechtheid. En ontvang met zachtmoedigheid het in u geplante woord, dat uw zielen zalig kan maken. En wees daders van het woord en niet alleen hoorders. Anders bedriegt u uzelf. Als iemand immers een hoorder van het woord is en geen dader, dan lijkt hij op een man die het gezicht waarmee hij geboren is in een spiegel bekijkt. Want hij heeft zichzelf bekeken en is weggegaan en is meteen vergeten hoe hij eruit zag. Hij echter, die zich in de volmaakte wet verdiept, die van de vrijheid, en daarbij blijft, die zal, omdat hij niet een vergeetachtig hoorder geworden is, maar een dader van het werk, zalig zijn in wat hij doet. Als iemand onder u denkt dat hij godsdienstig is, en hij zijn tong niet in toom houdt, maar zijn hart misleidt, dan is zijn godsdienst zinloos. De zuivere en onbevlekte godsdienst voor God en de Vader is dit: wezen en weduwe bezoeken in hun verdrukking en zichzelf onbesmet bewaren van de wereld. Nou, tot zover dat tweede gedeelte uit Jacobus hoofdstuk 1. Voor degenen die dat nog niet wisten, we zijn een serie begonnen over de Jacobusbrief en vorige week hadden we de eerste preek daarover en vandaag de tweede preek. Nou, die vorige is terug te luisteren, terug te kijken. Dus als je het verband wil pakken, dan adviseer ik je, bekijk die video. Geen woorden, maar daden. Toen ik daarover nadacht en daar wat op aan het googelen was, toen kwam ik erachter dat dat een gezegde is, niet alleen in Nederland, maar dat ook in het buitenland dat gezegde wordt uitgesproken. En dat zegt toch wel iets. Blijkbaar vinden alle mensen, waar ze dan ook wonen, in deze wereld het best lastig om de daad bij het woord te voegen. Dat is niet alleen iets van Nederlanders, nee, dat komt ook in het buitenland voor. Het is blijkbaar een zwak geweest bij mensen van alle tijden, van alle landen, om te praten over de dingen met allerlei voornemens, maar niet om tot een besluit te komen. En dat is een belangrijke om vanmiddag met elkaar eens over na te denken. In hoeverre voegen wij de daad bij het woord. En dat geldt voor ongelovigen. Als je hier bent en je kent de Heer Jezus nog niet persoonlijk, dan nodigt hij je om tot hem te komen. Kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal je rust geven. Vandaag klinkt dan de oproep aan jouw adres, bekeer je en geloof het evangelie. Dat is een oproep. Je hebt iets gehoord. Stel dat je het vandaag voor het eerst hoort, dan heb je gehoord dat er redding en zaligheid is in Christus Jezus. Dat wat jij niet kon doen, heeft God gedaan in zijn Zoon. En hij doet jou een aanbod en dat wijs je af of dat neem je aan. Wees niet alleen een hoorder van dit woord, maar ook een dader. Geldt dus voor ongelovigen. Na vandaag ga je niet meer vrij uit. Je hebt de evangelie gehoord. Maar het geldt ook voor gelovigen. Als je dan eenmaal de Heer Jezus hebt leren kennen, wandel dan overeenkomstig zijn wil. En wij proberen door middel van de prediking en bijbelstudie en het kringwerk jullie daarin mee te nemen. Om te wandelen zoals Jezus gewandeld heeft. Dat in jouw leven zichtbaar wordt wiens eigendom je bent. Dat ze in Alblasserdam zeggen, nou je kan wel zien van wie jij er een bent. Even geestelijk vertaald, zo vader, zo zoon. Je hoeft me niks te vertellen. Je ziet het helemaal in je terug. Kijk, dan gaat er iets uit van de christelijke gemeente naar deze wereld, waarin heel weinig mensen nog een Bijbel lezen. Maar als wij nou leesbare brieven van Christus zijn, als wij de daad bij het woord voegen, nou, dan krijgen we opwekking in Alblasserdam, toch? Jullie zijn nog niet overtuigd? Maar ik denk dat het grootste probleem van de christenheid vandaag is dat we misschien wel mooie woorden spreken, maar niet het leven leven. En dan geven we een verkeerd beeld van de God die wij dienen. Geen woorden, maar daden. En dan moet je voor één ding oppassen, misschien wel voor meerdere dingen, maar nu kan je heel sterk dat thema geen woorden, maar daden koppelen aan menselijke eigenschappen, menselijke aspecten. Dat je zegt, ja joh, jij hebt nou eenmaal zo'n karakter, zo ben jij. Of je zegt, ja, hij of zij die heeft nou eenmaal die kennis, daardoor wandelt en handelt hij zo. Hij of zij heeft nou eenmaal dat intellect. Maar ja, ik heb dat niet. Ik ben nu eenmaal anders, ik ben zo. Dus dan koppel je de praktische christelijke toewijding aan menselijke eigenschappen. Begrijp je wat ik bedoel? Aan karakter, aan intellect, aan kennis. Maar wat doet Jacobus? En nou ben ik waar ik wezen wil. Jacobus koppelt het helemaal niet aan karakter of aan kennis of aan intellect. Weet je waar hij het aan koppelt? Daarom las ik vers 18. Als je hebt meegelezen, weet je het. Hij koppelt het aan geboorte. Nou, en daarom wil ik heel bewust met vers 18 beginnen. Want wat staat daar? Overeenkomstig zijn wil, Gods wil, heeft hij ons gebaard. Daar heb je het woord. Door het woord van de waarheid. Opdat wij in zeker opzicht eerstelingen van zijn schepselen zouden zijn. Nou, dit is zo'n bevrijdende waarheid. Jacobus zegt, nee, ik haak helemaal niet aan bij jouw eigenschappen, jouw gaven, jouw talent, al zou je die zeker wel hebben. Ik roep een christen op tot de nieuwe levenswandel vanuit de geboorte die hij of zij heeft ondergaan. Nou, dat is een bevrijdende boodschap. Als je vanmorgen of vanmiddag beleidt tot geloof en wedergeboorte te zijn gekomen, dan is dit een woord voor jou. Wij zijn wedergeboren, zegt Petrus, tot een levende hoop. Dus de praktische toewijding in de navolging van Christus heeft te maken met geboorte. Het feit dat je nu leeft, dat je loopt, dat je zit, dat je naar de gemeente bent gekomen, naar de samenkomst. Ja, dat heeft te maken dat je een keer geboren bent, toch? Anders leefde je niet, zo simpel is het. Maar zo is het ook geestelijk. Als je wedergeboren bent, uit God ben geboren, dat betekent het, van bovenaf ben geboren, ja, dan leef je ook. Dat gaat openbaar komen, dat kan niet verborgen blijven. Dat is wat Petrus zegt. Dus gaat het nou niet koppelen aan menselijke eigenschappen of aspecten, want dan komt er één er beter uit dan de ander vanochtend, en die zegt, ja, dat kan ik gewoon niet, dat zit niet in mijn karakter. Nee, zegt Jacobus, het heeft met geboorte te maken. En in die geboorte heeft God je alles geschonken wat tot de godsvrucht dient. Met een heel moeilijk woord. Kom ik straks nog op. Dus met je geboorte heb je iets meegekregen. Nou, de geest van God is in je komen wonen. Dat is toch iets bijzonders, of niet? Je hebt het woord van God zelf gekregen. Je hebt een gemeente om je heen gekregen. Broeders en zusters die je stimuleren ergens toe. Zodat je die praktische levenswandel ook kan vervullen. Hij koppelt het aan geboorte. En weet je wat nou zo bijzonder is? We kwamen dat woord baren of geboren worden eerder tegen. Het staat in vers 15. Alleen toen was het een misgeboorte. Want wat staat daar? Daarna, wanneer de begeerte bevrucht is, baart ze zonde. En wanneer de zonde volgroeid is, baart ze de dood. Ja, dat is ook een geboorte. Maar dat noem ik even een misgeboorte. Als de begeerte bevrucht wordt, brengt zij zonde voort. En het uiteindelijke gevolg van de zonde is de dood. Dat is een geboorte in negatieve zin. Maar vers 18 spreekt niet over een geboorte met de dood tot gevolg. Maar vers 18 spreekt over een geboorte met leven tot gevolg. Zie je het verschil? Nou ja, ik noemde de tekst al. Maar Petrus die is erg enthousiast daarover. Hij zegt, geprezen zij de God en Vader, 1 Petrus 1 vers 3. Van onze Heer Jezus Christus die ons overeenkomstig zijn grote barmhartigheid opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop. Wat een rijkdom, hè? Nou, dat moeten we eerst helder hebben. Ben jij tot levend geloof gekomen? Ben jij wedergeboren tot een levende hoop? Je zegt, hoe werkt dat? Nou ja, Jacobus 1 vers 18 geeft het antwoord. Door het woord van de waarheid. Dat is mooi, hè? Wat is dat? Dat is de complete godsopenbaring. Genesis 1 tot openbaring 22. Het woord van de waarheid. Dit is het middel waardoor God mensen tot leven laat komen. Dat is al een wonderlijk iets op zichzelf, vind je niet? De Bijbel zegt dat het woord van God in zichzelf levend en krachtig is. Geloof me, ik heb mezelf voorbereid. Ik heb mijn best gedaan om dit stukje te verstaan en aan jullie door te geven. Dat vind ik niet altijd eenvoudig om te doen, maar ik heb mijn best gedaan en dat doe ik nog steeds. Maar ik besef, het woord is los van mijn uitleg, in zichzelf, levend en krachtig. Ontslaat me niet van mijn verantwoordelijkheid om me voor te bereiden, dat begrijp je wel. Maar in zichzelf is dit woord levend en krachtig, dus je bent op gevaarlijk terrein. Want het openen van het woord verspreidt licht in je leven. Het openen van het woord, ja, dat bewerkt een bepaalde kracht in jou en mij. Dat is wonderlijk iets, hè? Het is eigenlijk een gevaarlijk boek. Ja, nou, zeker. Je kan nu nog weggaan, maar blijf rustig zitten. Dit is de kracht van God tot zaligheid. En Jacobus zegt, jullie zijn tot geboorte, tot wedergeboorte gekomen door dit woord. Ja, dat is wonderlijk, hè? En je kan er iets over zeggen, maar uiteindelijk kan het geheimenis niet uitleggen. Het woord wordt verkondigd, de geest paart zich daaraan. En dat gaat iets in jouw innerlijk doen. Voor mij is het nu 23 jaar geleden, wat geen mens kan bewerken. Leg het maar uit. Wedergeboren. Tot een levende. Het is een mysterie. Je kan veel zeggen over hoe je tot geloof bent gekomen, maar ergens stopt het. Het stopt. Het stopt ergens. En wat wij vandaag nodig hebben, is dat het woord verkondigd wordt in betoon van geest en van kracht. En dan zullen mensen levens veranderen. Want het woord keert nooit leeg tot de Heere terug. Maar het zal altijd doen wat hem behaagt. Het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe hij het zendt. Geboren, wedergeboren tot een levende hoop. En dan staat er iets bij. Overeenkomstig zijn wil. Nou, dan zeggen sommige mensen, ja Jacques, daar heb je het al, hè. Dat is soevereiniteit, dat is verkiezing. Dus het gaat, je kan wel enthousiast prediken vanmiddag, maar het is overeenkomstig zijn wil, het is zijn verkiezing, het is zijn soevereiniteit. Ja, maar dat is niet belemmerend en benauwend. Jullie hebben vast wel eens gehoord van John Piper. Ik las van de week bij hem. Hij zegt, weet je wat dat betekent, dat God de soevereine is? Weet je wat dat betekent? Hij zegt, God heeft alles in zijn hand en hij heeft in alles de hand. Dat vond ik wel mooi.
En dat is voor Piper niet iets benauwends, beknellends, maar hij zegt het is voor mij een bron van grote troost, vreugde en kracht. God is de soevereine. En dat is zo indrukwekkend. Ik wil en zij zullen. En daarom geloof ik dat het woord van vanmiddag niet een menselijk woord is, maar zoals het daadwerkelijk is, het is Gods woord. Met autoriteit en gezag. En het geeft ons een verantwoordelijkheid. Wat doen we erbij? Geen woorden, maar daden. Nou, Jacobus heeft de toon gezet, hè? Dus hij gaat niet dode mensen oproepen tot goede werken. Dat doet hij niet. Nee, hij zegt, je bent geboren, wedergeboren, tot een levende hoop. Dus als je nog dood bent geestelijk, dan verkondig ik je geen leven van heiligmaking. Maar dan zeg ik één ding, bekeer je en geloof het evangelie. Dat is de boodschap voor ongelovigen. Maar als je tot wedergeboorte bent gekomen, zeg ik, geen woorden maar daden, leef het leven van Christus. En laten we eerlijk zijn, we zijn allemaal werk in uitvoering, toch? We zijn allemaal in een proces. 3 stappen vooruit, 2 achteruit, per saldo 1 winst. We gaan ongeveer zo naar de gelijkvormigheid van Christus, toch? Totdat we hem zullen zien zoals hij is. En wij hem gelijk zullen zijn. Nou, de toon is gezet, hè? En nou komt pas vers 19. Zo dan mijn geliefde broeders. Mooi, hè? Hij heeft het prachtig uiteengezet. Nou gaat hij, ja, nou het gas erop. Als dit duidelijk is voor je, als dit zeker is voor je, zo dan mijn geliefde broeders en zusters. Een heerlijk appel laat Jacobus klinken. En hij wil jou meenemen. Want we zijn een nieuwe schepping geworden, de eerstelingen van zijn schepselen. Dat nieuwe leven, in beginsel hebben we reeds en de volmaaktheid wacht nog. Maar Jacobus wekt de mensen op, jou en mij, om te volgen op het smalle pad achter de Heere Jezus aan. En hij wil jou niet laten zien op jezelf, maar op hem wien te kennen het leven is. Dat lezen we later ook in Jacobus 2 vers 1. Hè? Daar staat, mijn broeders, heb het geloof in onze Heere Jezus Christus, de Heer van de heerlijkheid. Het oog op hem. Dat geldt voor heel die brief. Dat geldt voor de gelovigen aan wie hij schreef toen, maar ook voor jou en mij vandaag, belangrijk. Jacobus, hij neemt jou en mij mee. En hij noemt ons geliefden. Kan je daar vanmorgen amen op zeggen? Geliefden. Kijk, het is dus niet een wettisch iets, hè? Nou, de zweep erover en nou gaan we, jongens. Nee. Geliefden. Geliefd in de geliefde, in de Heer Jezus Christus. Van voor de grondlegging der wereld gingen Gods gedachten al uit naar mij. Dat is een wonderlijk iets, toch? Sommige mensen denken dat de Heere God aan hen begon te denken toen ze de keuze voor de Heer Jezus maakten. Maar dat is niet waar. God dacht al aan ons toen wij nog zondaren waren. Kan je het uitleggen? Ik niet. Kan je het begrijpen? Ik niet. Ik geloof het wel. Toen al geliefd. Toen ik nog niet aan hem dacht, dacht hij wel aan mij. Toen ik midden in de modderpoel van de zonde leefde, ging zijn hart al naar mij uit. Om mij een hoopvolle toekomst te geven. Dat is het hart van God. En daarom geliefd in hem. En je bent een broeder en een zuster geworden. Geliefde broeder, zegt hij. Dat betekent, het behoort tot een huisgezin. Het huisgezin van God, waar de Heer Jezus het hoofd is. Zo zijn we onderweg en zo spoort hij de gelovigen aan. En het eerste wat Jacobus dan zegt is, en wat hij tot het nieuwe leven rekent, is dat het goed is om aandachtig, rustig te luisteren en zorgvuldig je woorden te wegen alvorens je gaat spreken. Nou, dat is een tip in het algemeen, of je nou gelovig bent of niet. Dat is een handige tip, toch? Luister eerst goed voordat je spreekt. Er kwam ooit eens een vrouw naar me toe, naar de samenkomst. Die zei, ja, jij kan wel, kom er later nog op terug in de Jacobusbrief als het gaat over misbruik van de tong. Maar die zei tegen mij, ja, daar spreek je nou wel over, maar ik ben gewoon een flap uit, joh. Dat was mijn oma ook al. En daar ben ik ook, zo zit ik nou eenmaal in elkaar. Nou, toen dacht ze natuurlijk dat ik een arm onder zou doen en zei, och meid, wat heb je toch zwaar in je leven. Ik zei, nou, als dat zo is, ik zei, dan moet je gaan bekeren naar vandaag. Begrijp je? Het is belangrijk dat we de dingen die God leert, die duidelijk maakt, komt straks nog op de spiegelfunctie, dat we die op ons in laten werken. Wees traag om te spreken en wees vurig in het luisteren. Is zo belangrijk. Eli leerde die jongen Samuel in 1 Samuel 3 vers 9 al. Spreek heren, want uw dienaar luistert. Spreken en luisteren. Ik weet niet of het zo is, maar we hebben twee oren. We hebben één mond. Misschien zit daar ook iets in of niet? Ja, ze zeggen anders is het geen gezicht. Ja, je begrijpt me wel denk ik. Twee oren en één mond. Misschien zit er iets in, een signaal. Luister goed voordat je spreekt. We hebben dubbele instrumenten om te luisteren. We hebben één instrument om te spreken. En ik zeg dit ook tegen mezelf. Want één praat gewoon makkelijker dan de ander, toch? En om je woorden te wegen. En dat is belangrijk. Want weet je, Jesaja profeteerde in Jesaja 50 vers 4 over de Heere Jezus. Moet je luisteren. Hij weet met de vermoeide een woord op de juiste tijd te spreken. De Heer Jezus weet altijd op het juiste moment te spreken. Herken je dat in je leven? Hij luistert naar jouw nood, naar jouw zorg. Hij luistert als je tot hem komt. En hij weet soms precies op het juiste moment een woord te spreken wat je verlangt. Nou, bij mij niet altijd. Wat je nodig hebt. Herkenbaar? Dat is zo wonderlijk. Dus we kunnen het van hem leren. Luisteren. En spreken, want hij heeft ook dat volmaakt in de praktijk gebracht. Goed luisteren, voorzichtig in het spreken, het zijn kenmerken van een nieuwe leven. En het voorkomt iets, wat? Nou, dat je snel toornig wordt. Nou, je zegt, dat is wel een heel oud-Hollands woord. Toornig worden. Nou ja, een beetje doorvertaald naar vandaag. Als je goed luistert, als je voorzichtig spreekt, dan bewaart dat je voor boosheid, voor verbolgenheid en heilige verontwaardiging. Althans, het bewaart je dat je daarin doorvloeit. Want luister goed. Nou ga ik iets zeggen, dat is misschien nieuw voor je. Ik geloof dat boosheid, dat toren, dat ontsteltenis, maar ook liefde en verdriet, dat emoties zijn die God gemaakt heeft. Geloof je dat? Ook toren. Zijn emoties. Sterker nog, de Heere God was ook toornig en de Heere Jezus ontstak soms ook in toorn, in heilige verontwaardiging. En misschien, doet je leven, zijn we dat wel een beetje kwijtgeraakt. Soms denk ik wel eens dat christenen zoutjes zijn geworden. We laten alles maar over ons heen komen. Maar we zijn geen zoutjes, we zijn het zout der aarde. Dat is iets anders hoor. Soms mis ik wel eens die heilige verontwaardiging. Wij hoeven als christenheid niet alles over ons heen te laten komen. Mijn vraag is, ben je nog wel eens heilig verontwaardigd? Als je kijkt naar ons land, naar ons volk, als je ziet de praktijk op het gebied van abortus, het gebied van euthanasie, of denk je, ja joh Jacques, dat zal mijn tijd wel duren. Dat verander je toch niet. En trouwens, bemoei je niet met de politiek. Maar doet het je nog wat überhaupt? Als we kijken naar heel de ontwikkeling van de genderideologie die uitgerold wordt in de lesboeken van kinderen, doet het ons nog wat? Raakt het ons nog? Heilig verontwaardigd. Of als de Bijbelse principes aangaande huwelijk en seksualiteit met voeten worden getreden, raakt het ons nog? Herkenbaar? De Heer Jezus was heilig verontwaardigd. Toen ze bij de tempel aan het handelen waren, je kent de geschiedenis al. Hij keerde de tafels om. En die heilige verontwaardiging vervult ook het hart van een christen, omdat hij gekrenkt is wanneer de eer van God, luister goed, in het geding is. Dan ga je niet in je koude kleren zitten, toch? Nou, dat is iets heel natuurlijks. En ik geloof dat het de emotie is die er echt bij hoort. En daar mogen we wel iets meer van ontvangen. Maar nou zegt Paulus in Efeze 4 vers 26, word toornig en zondig niet. Dus het moet altijd in balans blijven. Het is niet de boosheid zelf die als zonde wordt getypeerd. Boosheid kan gerechtvaardigd zijn namelijk. Maar boosheid kan wel tot zonde leiden. En vaak voel je dat wel aan. Als je eerlijk bent naar jezelf toe. En je laat je leiden door de Heilige Geest. Het wordt zonde als het wraak- of haatgevoelens bewerkt. Of als er geen bereidheid meer in je hart is om te vergeven. Dan wordt het zonde. En dan zegt de Bijbel, laat de zon niet ondergaan over je boosheid. Maar heilige verontwaardiging hoort bij het christenleven. En dit is wat Jacobus aan ons onderwijst. De toorn van een man brengt immers geen gerechtigheid voor God teweeg. Vers 20. En hoe leef je nou wel dat rechtvaardige leven wat God voor ogen heeft? Hoe voeg je nou de daad bij het woord dat er door ons leven wel iets van rechtvaardigheid zichtbaar wordt in deze wereld? Want rechtvaardigheid is een eigenschap van de Heere God. Rechtvaardigheid heeft te maken met pure oprechtheid, echtheid, transparant tot op het bot. Ieder geven wat hem of haar toekomt. Het zegt iets over het karakter van God. Nou, lees met me mee vers 21. Als je iets van die rechtvaardigheid wil openbaren vandaag in de wereld, Jacobus is heel eenvoudig. Hij zegt, leg dan iets af en ontvang iets. Nou, kan het eenvoudiger of niet? Je moet iets afleggen en je moet iets, luister goed hè, willen ontvangen. En dan zal er een proces in je leven plaatsvinden waardoor je de daad bij het woord gaat voegen. En waardoor je een dader van het woord wordt en niet alleen een hoorder. Nou, hij noemt het heel concreet, lees maar mee. Leg daarom af alle vuilheid en elke uitwas van slechtheid en ontvang met zachtmoedigheid het in u geplante woord dat uw zielen kan zalig maken. Jacobus gebruikt het beeld van kleding. En hij zegt al hetgeen, alle vuilheid wat jou en mij innerlijk verontreinigt, hij past het natuurlijk geestelijk toe, doe dat uit zoals je je kleding uitdoet. Leg dat af. Nou, dat is een, als je gaat uitkleden, is een bewuste keus toch? Daar ben je helemaal bij betrokken, of niet? Het is niet dat je in één keer vanavond zegt, oh toevallig, ik ben in één keer mijn kleding kwijt. Dat is vreemd. Nee, daar heb je voor gekozen. Je hebt het afgelegd. Want de dag is afgerond, we gaan naar bed toe, we willen morgen weer fris zijn. Dus we leggen onze kleding bewust af. Dat is niet iets wat je onverwacht overkomt. Nou, dat is het beeld wat Jacobus gebruikt. Het verwijderen van dat wat jou verontreinigt. En vuilheid kan je hier vertalen met onreinheid. Is er op dit moment iets in jouw leven wat onrein is? Wat vuil is. Wist je dat als je zondigt je niet alleen God verdriet aandoet? Dat denken heel veel mensen. Hè? Wist je ook dat je jezelf, je eigen ziel, verdriet, pijn aandoet? Je zondigt allereerst ook tegen jezelf. Dat beseffen mensen niet. Die denken heel vaak, zondigen dat doe ik tegen God. Nee, maar ook tegen jezelf. Want vroeg of laat ga je aan de zonde kapot. Herken je dat? En soms laat de Heere God je zo diep in de zonde doorgaan dat je helemaal vastloopt en dat je uitroept, Heere God, help mij! De zonde vooraf lijkt aantrekkelijk, begeerlijk, maar achteraf stelt de zonde altijd teleur. De Satan beschuldigt je en, laten we maar even op zijn Rotterdam zeggen, je hebt er gewoon een rot gevoel aan over. En toch herhaalt het zich, hè? En je komt in een cyclus. Daar lijkt je niet uit te komen. En je hebt steeds weer hoop, ik word gelukkiger. En je kijkt weer terug en je zegt, ik ben ongelukkiger geworden. Wat een vreselijk proces, hè, om te zijn in de macht van de zonde. Je trekt je eigen ziel naar beneden. Je doet je eigen ziel geweld aan. En daarnaast verdriet het de Heere God, die het allerbeste met jou en mij voor heeft. Nou, ik ga niet het lijstje noemen, dat heb ik vorige keer ook al gezegd. God spreekt met je door zijn woord op dit moment en door zijn geest. Jij weet hoe jouw leven op dit moment zich voltrekt, toch? Jij weet wat je denkt, jij weet wat je verlangt, jij weet waar je hart naar uitgaat, dat weet je. God weet het ook. En weet je wat hij op dit moment doet? Nou maakt hij je door zijn geest indachtig aan iets. Nu. Niet over een uur, nu. Dat geloof ik. Daarom ben ik ook altijd tegen die uitspraak, ja, wees u de naprediker. Nee, God spreekt nu. Door zijn woord en door zijn geest, leg af alle vuilheid, onreinheid. En er staat ook slechtheid, dat heeft te maken met boosheid, misbruik van de tong. Dat is het ene, dat is het negatieve van vers 21. Maar dat is een halve waarheid, hè? En een halve waarheid is een Hele leugen. Daar waar je iets aflegt, daar mag je ook iets ontvangen. Weet je wat ik zo mooi vind? Dat daar ontvangen staat. Daar staat niet eens, daar moet je voor gaan werken. Dat mag je ontvangen. Nou, dat moet een Nederlander als muziek in de oren klinken. Je hoeft slechts je handen open te doen en aan te nemen wat God je aanbiedt. Wat is dat? Nou, het staat er, vers 21, lees maar mee. Daar staat, ontvang met zachtmoedigheid het in u geplante woord dat uw zielen zalig kan maken. Dat is hetzelfde woord als vers 18, het woord van de waarheid. Naar mijn overtuiging, die complete godsopenbaring. Het woord van de waarheid is een persoon, Jezus, die gezegd heeft, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En zachtmoedigheid, broeders, zusters, is de grond, is de bodem waarin het woord van de waarheid het beste land wortelt, groeit en vrucht draagt. En daarom zegt Jezus, leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Weet je, je komt er niet mee weg vanmiddag als je zegt, ja, ik heb het allemaal niet, Jacques. Nou, ik verkondig je ook niet dat jij het hebt. Ik verkondig je een persoon die alles heeft. Zijn naam is Jezus. Dus je komt er niet mee weg door te zeggen, nee, zo ben ik niet, zo is mijn karakter niet, mijn kennis is beperkt, intellect heb ik sowieso, nou ja, je kent het wel. Nee, hij geeft wat jij mist. De vraag is, wil je ontvangen? En het voelt voor ons veel meer, veel beter, je krijgt een voldaan gevoel als je hard gewerkt hebt, en je ontvangt dan iets. Na gedane arbeid is het goed rusten. De Heer zegt, je moet niet werken, je moet ontvangen. Open armen, een leeg hart. En zeggen, ik heb het niet. Ik wil dat leven van Jacobus leven. Geen woorden, maar daden. Ik wil de daad bij het woord voegen, maar ik voel me zo zwak, Heere God. Zo beperkt. Hij zegt, dat weet ik veel beter dan dat jij het weet. Maar ben je bereid om je zwakheid te erkennen door je knieën te gaan en zeggen, Heere God, hier ben ik. Met heel mijn hebben en houden. Ik wil het leven van Jezus leven. Kijk, dat is een zachtmoedige geest. En dan komt het woord van de waarheid 100% zeker binnen. Mooi is dat, hè? Dan gaat het iets doen wat geen mens in jouw leven kan doen. Ja, dan wordt de nieuwe schepping meer en meer zichtbaar. De vraag is dus niet wat mogelijk is, wat kan. De vraag is, wat wil je met je leven? Al zou dat hier op het bord komen te staan vanmiddag, zou je dan rustig blijven zitten? Wat jij met je leven wil? Misschien staan er heel veel redenen op waarom je eigenlijk dit woord naast je neerlegt. Als je het wil ontvangen, en als je gewoon in al je verlegenheid tot God komt, dan gaat hij het je geven. Jacobus, hij zegt, leg af en ontvang. En weet je, als je goed luistert naar deze woorden, dan klinkt er iets in door van de vrucht van de geest. Galaten 5 vers 22. Jacobus, hij neemt je als het ware mee naar de brieven van Paulus en hij zegt, laat de vrucht van de geest zich zetten in je leven. Dat is liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof. En dan komt hij. Zachtmoedigheid. Ik ben helemaal niet zachtmoedig van mezelf. Maar dat is ook niet het probleem. Ik moet gewoon eerlijk erkennen, ik ben niet zachtmoedig, Heer. Je moet gewoon eerlijk worden ten opzichte van jezelf en ten opzichte van de Heere God. En als je eerlijk wordt, dat is uiteindelijk bekering. Dan gaat God dat in je bewerken waar je zelf niet over beschikt. Het gaat om de erkenning. Dat is ten diepste bekering, hè? Bekering is niet een heel verhaal of zo. Een hele geschiedenis. Oh ja, zeker, ik kan ook wel wat vertellen. Maar ten diepste is bekering, Heere God. Ik ga voor u door de knieën. Ik heb niet datgene wat u van mij vraagt. Dat is bekering. En dat is zo moeilijk voor mensen. Daar zit het op vast, hoor. Niet op de wil van God. Niet op zijn verkiezing of soevereiniteit. Wil ik dit? Wil ik me gewonnen geven? Nou ja. Er kwam een moment in mijn leven, 23 jaar geleden, dat ik door de knieën ben gegaan. 2 meter, dan moet je heel erg naar beneden, hè? Dat je moet gaan erkennen, Heere God, ik heb het niet. Doe u het in en door mij heen. Ja, en dan ben je het meest geschikte voorwerp. Dat is zo bijzonder en dit kan ik niet in je hart leggen. En dan komt dat verlangen van Jacobus als vanzelf in je naar boven. Wees niet alleen een hoorder van het woord, maar ook een dader van het woord. Want let op, enerzijds is dit een vrucht van de geest die het bovennatuurlijk in mij bewerkt. Maar ik moet ook eerlijk zijn vanuit de Jacobusbrief, dat heeft ook te maken met keuzes maken. Laten we wel eerlijk blijven. Ik ben absoluut voor de leer van verkiezing. Ik geloof in de soevereiniteit van God. Maar ik geloof ook dat God een verantwoordelijkheid in ons heeft gelegd. Dat wat wij niet konden doen, heeft hij in zijn zoon gedaan. Daar hoef je niet druk om te maken. Maar dat biedt hij om niet aan. Wat doe je ermee? Daar scharniert het op. Ik moest denken aan Herodes. Je hoeft dat niet op te zoeken vanwege de tijd. Maar in Markus 6 lezen we over Herodes. En Herodes die hoorde Johannes de Doper heel graag spreken. Ken je die geschiedenis? Maar op een gegeven moment zegt Johannes de Doper iets over het huwelijk van Herodes. Dat was niet in orde. Nou ja, toen waren de rapen garen. En dan komt hij in de spanning. Kijk, als je vandaag over het huwelijk begint, ligt heel gevoelig. En ja, het heeft Johannes zijn hoofd gekost. Zijn kop gekost, zouden wij vandaag zeggen. Hij zei daar iets over. Maar dan zie je de strijd ontstaan bij Herodes. Want de vrouw van Herodes, die eist het hoofd van hem. Hè? Ze mocht een wens doen. Breng het hoofd van Johannes de Doper. En toen kwam hij in een conflict met zichzelf. Want hij hoorde heel graag naar Johannes de Doper. Wij zouden vandaag misschien zeggen, hij vond echt een fijne prediker. Fijne vent, Johannes de Doper. Ik sta er zelf buiten, maar die Johannes de Doper, daar kom je niet aan. Weet je dat, hè? En toen moest hij zijn belofte waarmaken. Hij moest dat hoofd laten brengen. Ja, toen kwam hij in een conflict met zichzelf. En dan zie je bij Herodes, dan is hij alleen een hoorder van het woord. Hij hoorde Johannes de Doper graag, maar hij durfde niet de daad bij het woord te voegen en zeggen, dat hoofd krijg je niet. Voel je hem? Want als hij dat gedaan had, moest hij zichzelf verloochenen. Daar komt het op aan. Hij was een hoorder van het woord, maar hij was geen dader. En hoe zit dat in ons leven? Er zijn vandaag veel mensen die goede prediking horen. Die bijbelgetrouwe bijbelstudies bijwonen. Maar ze gehoorzamen niet. Ze praktiseren niet wat hen wordt onderwezen. En misschien herken je dat wel. Niks ten nadele van het gezin waar ik uitkom. Maar heel vaak ging het na de dienst bij ons tijdens de koffie over het was druk of het was minder druk. Nou, die dominee leest wel veel hoor. Oh, die deed het netjes uit zijn hoofd. Of, nou ja, eindeloos. Het ging eigenlijk nergens over, toch? Wel hoorders. Je kan ook een dienst als deze, je kan er van alles van vinden. Je kan van mij ook iets vinden. Maar ja, ieder vogeltje zingt zoals gebekt is. Maar de vraag is niet wat je van mij vindt. De vraag is wat je met het woord van God doet. En ik weet het uit mijn eigen leven. Bij mij ging het, en dan gaat het me niet om de doop, maar in mijn leven ging het om de doop. Je kan weten wat de Bijbel over de doop zegt, maar niet doen wat de Bijbel zegt. Dan ben je een hoorder van het woord, maar geen dader. Dat hoort bij elkaar. Het is horen en gehoorzamen, twee kanten van dezelfde medaille. En Jacobus wil dat de praktijk overeenkomt met het principe. Principe met praktijk. Dat het in balans is met elkaar. En dan zal je ook uiteindelijk die geestelijke groei door gaan maken. Begrijp wat ik bedoel? En dan ga je dat lied van harte meezingen. Door uw wil te doen, leer ik om vrij te zijn. Dat is echte vrijheid. Het is niet het slaafs uitvoeren van Gods wil. Nee, dat is een verlangen van je hart. Ik vergeet nooit meer met die doop ook. Annette die was, soms zijn vrouwen veel eerder dan mannen, hè? Weet je hoe dat komt? Dan ga ik je geheimpje vertellen, moet je onder ons houden. Maar mannen redeneren heel graag. En die hebben dan de reden aan hun kant. Ik had alle boekjes gelezen. Voor- en tegenstanders en zo. Ik trok een streep. En ik wist, ik was eruit. En ik kon alles erover vertellen. Maar ik deed niet wat ik ontdekt had. Want ja, wat zou het teweeg brengen? Ik denk, al die toestanden in familie en allerlei kringen, er is allemaal geen behoefte aan. En ik maar zingen, door uw wil te doen, leer ik om vrij te zijn. En er was een gemeente waar ik sprak, daar sprak ik over met Christus gekruisigd en met Christus opgestaan. En daar hoort de doop bij. En ik heb die doop niet aangeraakt, waarom niet? Ik was zelf niet gedoopt. Ik sprak wel, maar ik was niet gedoopt. En ze hebben daar nooit wat van gezegd. Toen werden wij gedoopt, stap ik het water uit. Wij zijn aan een strand gedoopt. De eerste broeder die naar me toe kwam was de broeder uit die gemeente. Toen zegt hij tegen me, ik ben blij dat je die stap hebt gezet. Ik zeg, hoezo? Hij zei, nou, je hebt bij ons gesproken over met Christus gestorven en met hem opgestaan. Hij zei, maar je was helemaal niet gedoopt. Hij zei, maar ik heb het in vertrouwen aan de Heere God gegeven dat dat moment zou gaan komen, dat je zou gaan zien. Ik ben zo blij. Hij zei, want nu ga je boodschap dieper. He, nu is het echt geworteld en doorleefd. Wees geen hoorders alleen, maar ook daders. En dat geeft zoveel vreugde, broeders, zusters. Weet je, ik ga er geen zweep overheen leggen. Maar de wil van God te doen, dat is vreugde. En Annette zei tegen mij, ben je er nou nog niet uit? Ik zei, nou, ik wil eerst weten wat de gevolgen zijn. Die ga ik in kaart brengen. Dan trek ik een streep, maak ik de balans op en dan hoor je van me. Ik wilde de gevolgen. Ik zei, wat is dat voor een onzin? Het feit dat ik doe wat God van me vraagt, los van wat eruit voortkomt, daar ligt mijn vreugde in. Ik zei, nou, je hebt nog gelijk ook. Ik zei, we gaan ons laten dopen. En ik stak mijn hand op in de gemeente. We hadden dooponderwijs gehad. Alleen niemand had zich aangemeld. En we hadden een hele eenvoudige voorganger. Heb ik al verteld, hè, Psalm 23. Maar die zei gewoon, ik heb van de week dooponderwijs gegeven, maar niemand heeft zich aangemeld. Hebben jullie watervrees, zei die. En dat sloeg zo in. En ik pakte Annette haar hand en ik stak hem omhoog. Ik zeg, wij laten ons ook dopen. Hoe het moet, weet ik niet. Hij zei, wat is het probleem? En toen ontdekte ik, wat kan je vastzitten om dingen wel te horen, maar niet te doen. En juist in het doen ligt zoveel vreugde. Ik wil dat echt benadrukken. Door uw wil te doen, leer ik om vrij te zijn. En bij mij ging het om dat onderwerp. Het gaat mij niet specifiek daarom. Maar het gaat erom dat wat God geopenbaard heeft, wil hij dat je praktiseert. Nou, blijf nog even luisteren. Nou zegt Jacobus, schrik niet. Hij zegt, of hij komt tot een scherpe analyse. Hij stelt een diagnose. Hij zegt, als je alleen een hoorder bent en geen dader, dan zegt hij in vers 22, je bedriegt jezelf. Dat is scherp. En in vers 26 zegt hij, je misleidt jezelf. Zie je dat? Dus als je alleen hoort en niet doet wat je gehoord hebt, zegt hij, vers 22, je bedriegt jezelf. 26, je misleidt jezelf. Nou ja, bedriegen wil zeggen dat je opzettelijk oneerlijk bent. Toch? Dan bedrieg je iemand. Opzettelijk oneerlijk zijn. Je houdt jezelf voor de gek. Je benadeelt jezelf met alle wrange gevolgen van dien. Dat is bedriegen. Dat is misleiden. Misleiden is opzettelijk iets laten geloven wat niet klopt. Dat is misleiden. Dat staat ook geschreven van Eva in 1 Timotheüs 2 vers 14. Zij is door misleiding, verleiding in overtreding gevallen. Zij geloofde iets wat niet waar was. Want wat zei de Satan tegen haar? Is het niet dat God gezegd heeft? Ze heeft zich laten misleiden. Nou, ik denk dat als ik hier vraag aan jullie, gewoon even over het normale natuurlijke leven. Wie van jullie vindt het fijn om bedrogen te worden? Ik zie geen vingers. Wie vindt het prettig om misleid te worden? Dat vinden we allemaal niet fijn, toch? Wat zegt Jacobus? Als je niet doet wat het woord van God zegt, dan ben je alleen een hoorder en dan trekt hij een analyse. Het is niet mijn analyse, dat zegt hij. Hij zegt dan bedrieg je jezelf en je misleidt jezelf. Maar dat wil toch niemand? Eerlijke brief toch die van Jacobus? Hij wil je gewoon tot het inzicht brengen. Kom op, laten we doen wat de Heere van ons vraagt. En ik weet zeker, dat is met lek en gebrek. Laat dat duidelijk zijn. De rechtvaardige valt 7 maal, maar hij staat weer op, toch? Maar wel dat diepe verlangen. Nou, de oudvaders, een hele tijd geleden, die zeiden, God ziet de wil al voor de daad aan. Begrijp je wat ze daarmee bedoelen? Dat diepe verlangen, die nieuwe wil die ik heb gekregen bij de wedergeboorte, daar zit al iets in dat ik wil doen. Wat God van me vraagt, dat is aanwezig. En dat de uitvoer gebrekkig is, maar de wil is er. Dat is mooi. Zo lief heeft God ons. En ik hoop dat je nou niet zegt na vanmiddag, dat zou ik echt heel jammer vinden. Dat meen ik oprecht. Ik zeg, mensen, we weten wel dat we Jacobus zijn begonnen. Nee, hoe zijn we begonnen? Wedergeboren tot een levende hoop. Door het woord van de waarheid en we zijn geliefde broeders en zusters. Even in herinnering houden, hè. Is het niet een veroordeling dit? Dit is niet een selecte club mensen bij elkaar brengen en voor die, nee. Allen die tot geloof en bekering zijn gekomen, geldt dit. En het bijzondere is dat hij het nu gaat vergelijken ook met een heel bekend beeld. En daar ga ik een beetje mee afronden. Jacobus zegt, het is als met een spiegel. Nou, dat vind ik altijd heel boeiend. Wie van jullie heeft vanochtend voor de spiegel gestaan? Jullie durven niet allemaal, maar ik durf te zeggen. Veruit de meerderheid heeft vanmorgen in de spiegel gekeken. Want jouw haar zit niet zoals nu zit als je uit je bed komt. Althans, dat voor mij niet. Dus iedereen heeft even in de spiegel gekeken. En wat zag je in die spiegel? Dat zag je jezelf. En sommige mensen gaan de discussie aan met de spiegel. Ik kom net uit België, daar heb ik met die Belg over gediscussieerd gisteren. Ik zeg, maar de spiegel liegt niet. Ja, een lachspiegel, zeggen mijn kinderen dan. Die geeft een vertekend beeld van de werkelijkheid. Maar de Bijbel is als een spiegel. En daarom is het niet zo dat wij de Bijbel lezen. Hè? Dat denken we. Weet je hoe het is? De Bijbel leest ons. En wat zegt Jacobus? De Bijbel is als een spiegel. En nou gebruikt hij niet als eerste die betekenis dat de Bijbel jou laat zien alleen. Maar hij zegt, als je in de spiegel kijkt en je leeft weer door, dan dringt het niet tot je door wat die spiegel heeft laten zien. Begrijp je dat? Dus je kan even in de spiegel kijken en weer doorgaan. Maar is het effect weg? En broeders, zusters, dit komt uit de diepte van mijn hart. Weet je waarom wij rust in de dienst willen? Waarom het belangrijk is dat je niet met telefoontjes bezig bent en met allerlei andere dingen? Dat je gefocust bent, staande voor de spiegel, dat het niet allemaal zo vluchtig is, maar dat wat ik of een ander zeg, dat het binnenkomt. Dat is het beeld van Jacobus gebruikt. Hij zegt, als je vluchtig kijkt, je bent weer weg, dan heb je niet door wat jou getoond is. Dat vluchtig, hè? Moeten we in de gemeente niet hebben. En dit is het beeld wat Jacobus gebruikt. Een christen is geen ruitenkijker, maar een spiegelkijker. Hij ziet zichzelf niet vluchtig, maar hij zegt met Paulus, ik laat het woord van Christus in rijke mate in mij wonen. Dat is rustig in de spiegel kijken. En dan kan het zijn werk doen, want met wat ik zie, mag ik met Gods hulp door de leiding van de geest ook aan de slag. Neem je daar de tijd voor om in de spiegel te kijken? Ja, vanochtend wel. Maar ik bedoel de spiegel van het woord. Dat is ook best spannend soms, toch? Kijk, in een normale spiegel valt het voor sommigen tegen, voor sommigen mee. Maar goed, in de Bijbel, als we daarin kijken, komen we allemaal bekaaid af. Als we Jezus niet kennen. Want de Bijbel zegt, alle mensen missen de heerlijkheid van God. Dus als jij dit gaat lezen en je denkt de heerlijkheid van God in jou terug te zien, dan moet ik je teleurstellen. We missen de heerlijkheid van God. Dat is de boodschap van Paulus in Romeinen 3. Maar in Christus zijn we een nieuwe schepping geworden. En dat mooie van die spiegel is dat de Heer jou niet afwijst, maar dat hij dingen soms laat zien, waardoor hij je nog meer gelijkvormig wil maken aan de Heer Jezus Christus. Dank u wel voor uw woord. Levend en krachtig. Het is een spiegelfunctie. Ik neem er rustig de tijd voor om in te kijken. Want hier wordt gesproken over de volmaakte wet. Nou, dat is niet de wet van de 10 geboden. Maar dat is het hele woord van God. En dat woord houdt jou de wet, dat wil zeggen de wetmatigheid van de vrijheid voor. Om in vrijheid te leven. Want vanuit die vernieuwde wil is het jou en mijn verlangen om in je bestemming te wandelen. Mooi is dat, hè? En om steeds meer tot je bestemming te komen. Weet je wat de Heer Jezus zegt? Johannes 4 vers 34. Het doen van de wil van mijn vader is voor mij als eten en drinken. Dat is iets heel ontspannends in het oosten. Eten en drinken. Daar word je blij van. Daar voed je jezelf mee. En wat proef ik bij Jacobus? Ter afronding. Ik proef bij Jacobus dit. Luister goed hoor. Ik proef bij Jacobus het verlangen om jou en mij mee te nemen naar een zinvol en inhoudsvol leven. Veel mensen zijn leeg vandaag. Waar leef ik voor? Nou, als ik dit tot me door laat dringen, dan zie ik, Jacobus wil jou en mijn leven inhoud geven, koers geven, richting geven. Nou ja, dan weet je waarvoor je op aarde bent. Dan mag je iets weer spiegelen van hem die jou heeft lief gehad. En voor zover het nog niet duidelijk is, hij vat het samen in het laatste vers, vers 27. Hij zegt, de zuivere en onbevlekte godsdienst is dit, voor God en de Vader, dat je weduwe en wezen bezoekt in hun verdrukking en jezelf onbesmet bewaart van deze wereld. Dat is de samenvatting. En wat wil hij daarmee zeggen? Dit. Hij zegt, Het omzien naar wezen en weduwe zegt iets over jouw bewogenheid, iets over jouw gezindheid. Jouw bewogenheid voor het zwakkere. Oog en hart hebben voor de hulpbehoevende, de minder bedeelde. Zie je, dat is de ware godsdienst. Dat is waar God blij van wordt. Dat is iets van de gezindheid van Jezus, die had dat ook. Dat is één kant. Dat is heel mooi. Heb je die bewogenheid voor mensen? Komt in de praktijk openbaar. We zijn de handen en de voeten van de Heer Jezus vandaag. Dat is iets heel moois. Oog hebben en hart hebben voor het zwakkere, het hulpbehoevende, het minder bedeelde. Maar pas op, pas op. Je valt al snel, vervalt al snel een heel sociaal evangelie. Dan krijg je een groene kerk en dan krijg je een... Je voelt hem aan, hè? Nee, het is ook je onbesmet bewaren van deze wereld. Dat hoort er ook bij. Dat wil zeggen, het wereldsysteem. Dat je niet meer denkt en handelt zoals de ongelovige wereld denkt. Maar dat je door de vernieuwing van je denken anders gaat leven. Iets van het vreemdelingschap in je leven openbaar komt. Niet omdat je een vreemd persoon bent, die mensen kom je ook tegen, maar omdat de geest van God in je hart is komen wonen. Ben niet meer van deze wereld. Dat maakt je soms tot een eenling, hè? Mensen begrijpen je niet meer, maar dat heeft te maken met de inwoning van de geest van God. Ik dien hier in de wereld, de hulpbehoevende, ik heb oog voor het zwakke, het hulpbehoevende, maar ik wil me ook onbesmet bewaren van het hele wereldsysteem. Waar heel de wereld voor leeft, daar leef ik niet meer voor. Ik leef voor Hem. Die voor mij is gestorven en die voor mij is opgewekt. In nieuwheid van leven. Ja, dat leven wat innerlijk geschonken is door God zelf. Dat komt aan de buitenkant openbaar. Ik vind het zo bijzonder. Paulus zegt het. Die zichzelf, de Heer Jezus, gegeven heeft voor onze zonde. Opdat Hij ons zou ontrukken aan de tegenwoordige slechte wereld. Overeenkomstig de wil van de Vader. Dit is samenvatting. Ik ben overeenkomstig zijn wil, wedergeboren tot een levende hoop. En ik ben overeenkomstig zijn wil, losgerukt aan het systeem van deze wereld. Ben je dan een vrij mens of ben je dan een vrij mens? Ben je absoluut vrij. En dat gun ik je allemaal. Dat geldt voor allen die in Christus zijn. God heeft vanmorgen met je gesproken. Geen woorden, maar daden. Dan zou het zo kunnen zijn dat er in jouw leven vanmorgen iets openbaar is gekomen. Dat je zegt, ja, ik vind het moeilijk om te erkennen. Maar ik ken bepaalde principes, maar ik heb op dat en dat gebied niet gehoorzaamd. God heeft met me gesproken vanmorgen. Wat zou het dan heerlijk zijn, zo even een moment stil te nemen. En dat je dat tegen de Heer vertelt. Dat er misschien een terrein is in je leven waarvan je weet, dit is de waarheid, maar ik wandel nog in de leugen. Dat je dat in het licht brengt. En dat je misschien wel een nieuwe toewijding maakt aan Hem. Je zegt, Heere God, ik wil U volgen. Ik wil de daad bij het woord voegen, want ik ben ook tot levend geloof gekomen door het woord van de waarheid. Ik heb een positieve geboorte ondergaan. En ik wil die geboorte uitleven. Maar U kent mijn zwakheid. Of misschien wel, ik hou bewust vast aan die zonde. Durf je het aan vanmorgen? Vanmiddag inmiddels? Dan wil ik je de gelegenheid geven. En dat kan je zacht doen, maar dan mag je ook hardop uitspreken. En dan wil ik vragen dat de muziekgroep naar voren wil komen. En die kunnen dan, nadat ik heb afgesloten met gebed, het lied inzetten. Jezus, alles geef ik U. Dus wees vrijmoedig. Dat kan in de stilte van je hart. En als je hardop een gebed, een dankgebed, een belijdenis wil uitspreken, voel je daar vrij in. En dan zal ik het afsluiten. We nemen daar de tijd voor en na mijn gebed zal de muziekgroep het lied inzetten.